Goedenavond allemaal. Ik open de vergadering, of ik heropen de vergadering. Voor ons ligt het sessieverzoek van PvdA en de HAP. Waarbij, als ik me niet vergis, de HAP de hoofdindiener is. Het sessieverzoek gaat over de tekorten in het sociaal domein. Aangezien het een vermoedelijk zeer gevoelig onderwerp betreft, wil ik heel duidelijk de vergaderregels nog even doornemen met u. Er zijn twee termijnen. Beide termijnen gaat van uw spreektijd af. Doet u een interruptie, dat betekent dat van uw eigen tijd afgaat, inclusief de beantwoording, met uitzondering van het college. En mijn verzoek is echt, hou uw inbreng in de eerste termijn kort, zodat u tijd overhoudt om met elkaar in debat te gaan, want ik ga strak in de tijd zitten.
Ja, nu. Maar ik heb het 3 keer gedaan, dat ik het niet deed, hè?
Ja. Meneer Beuzenberg, uw microfoon staat aan, dus we kunnen meegenieten. Ja, dank u wel.
Sorry.
Het verzoek is, als u niet spreekt, een microfoon uit te zetten. En dan is het denk ik, of mevrouw Rezing, dat is nog een oud handje, denk ik. Ja, dat is een oud handje. Dan wil ik graag beginnen. Dan wil ik graag het woord geven aan de HAP. Ik vermoed meneer El Idrissi. Aan u het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het is goed dat we in deze getale bij elkaar zijn gekomen en ook op korte tijd. In zo'n korte tijd. Voorzitter, ik ga starten. 2020 is als gevolg van het coronacrisis wel een heel bijzonder jaar voor het sociaal domein. De verwijzers en aanbieders die daarin actief zijn, ja, en niet in de laatste plaats inwoners die aangewezen zijn.
Hij wil gewoon een tweede het woord naar elkaar.
Met ondersteuning.
Oh, excuse.
Mijn fractie wil graag vooraf 1 ding duidelijk maken. Dat we de zorg niet verder gaan verschralen. De maatregelen die we vandaag bespreken zijn puur en alleen bedoeld om na te denken hoe wij de kosten binnen dit programma beheersbaar kunnen maken, zonder dat we afdoen aan de kwaliteit van zorg die onze inwoners zo verdienen. Voorzitter, zoek het naar verklaringen voor dit enorme tekort is mijn fractie helder. Kort gezegd is de verklaring tweeledig. Namelijk enerzijds de externe factoren waar gemeenten louter en alleen een uitvoerende rol hebben. En anderzijds factoren waarbij wij als gemeente wel een rol van betekenis zouden kunnen spelen. We zien een landelijke trend van een toename in de vraag naar zorg en ondersteuning. Als gevolg van complexere problematiek wordt geleverde zorg en ondersteuning vooral ook intensiever. Dit laatste geldt vooral voor jeugdhulp. Bij jeugdhulp zien we dat gemiddeld 72% van de verwijzing afkomstig is van wettelijke verwijzers. En vooral van huisartsen, jeugdartsen, medische specialisten, rechters, jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders. Als gemeente komen we hier gewoonweg niet aan de pas, maar zijn we wel financieel verantwoordelijk. Ook zijn de open einde regelingen een doorn in het oog. En hebben we afgelopen week in de krant kunnen lezen dat de decentralisaties in 2015 niet het gewenste effect hebben gehad. Waar aanvankelijk door het Rijk werd gedacht dat gemeenten de zorg en ondersteuning effectiever, efficiënter en dus ook met aanzienlijk minder geld zouden kunnen uitvoeren, is het tegenovergestelde waar. Door inzet op praktijkondersteuners bij de huisartsen realiseren we wel een dempend effect op het aantal onnodige verwijzingen, zo valt te lezen. Ik kom daar zo nog even op terug met ons voorstel voor aanscherping binnen dat proces. Voorzitter, even naar de cijfers waar we het vandaag over gaan hebben en de toeloop naar dit enorme tekort. In de voorjaarsrapportage meldde het college een tekort te verwachten op jeugdhulp en WMO van 1,9 miljoen. Dit tekort was gebaseerd op het resultaat van de jaarrekening, omdat als gevolg van de coronacrisis het afgeven van een eerste prognose niet mogelijk en ook niet realistisch was. Het verwacht tekort op jeugdhulp en wet maatschappelijke ondersteuning komt nu uit op een totaal van 7,6 miljoen. Ik herhaal nog even 7,6 miljoen. Deze voorliggende nota en bijbehorende maatregelen richt zich om de tekorten binnen jeugdhulp en WMO te verminderen, omdat daar het financiële tekort het grootst is. Mijn fractie gaat hier voor nu mee akkoord. We moeten tenslotte ergens beginnen. Maar niet vergetende dat er op andere terreinen ook winst en aanscherping valt te behalen. Wellicht iets om in de nabije toekomst te bespreken. Voorzitter, het effect van de invoering van het inkomensonafhankelijk abonnementstarief in de WMO drukt gigantisch op de begroting. Het aantal inwoners met een midden- of hoog inkomen dat gebruik maakt van hulp bij het huishouden is toegenomen met 175% ten opzichte van 2018. Mijn fractie heeft er al op verschillende momenten aandacht voor gevraagd en ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Wellicht werkt de kracht van herhaling richting het Rijk en aan landelijke partijen hier aan de Raad. Laat de zorg, hulp bij het huishouden geen subsidie voor de rijken meer zijn en schaf dat inkomensonafhankelijk abonnementstarief onmiddellijk af. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft bij het kabinet erop aangedrongen de herijking gemeente voor een sociaal domein al in de december circulaire uit te werken. Iets wat aangeeft dat de urgentie voor beheersing van kosten binnen het domein een landelijk gedragen probleem is. Voorzitter, ik neem u even mee terug in de voorjaarsrapportage 2020, waarbij er 5 maatregelen aangekondigd zijn om de kosten in het sociaal domein te kunnen besparen, dan wel de kosten te kunnen beheersen. Mijn fractie wil graag bij 1 maatregel stilstaan en daarmee de relatie leggen bij de nu voorliggende maatregelen, namelijk het beheersen van de kosten in samenspraak met aanbieders. Als gevolg van het uitbreken van de coronacrisis is hier onvoldoende aan toegekomen en wordt dit nu weer opgepakt, zo valt te lezen. Als het aan mijn fractie had gelegen, hadden we de specifieke samenwerking in een veel eerdere fase moeten oppakken. In een fase waar de budgetten nog toereikend waren, maar de signalen duidelijk waren dat de tekorten in de toekomst zouden toenemen. Dan terug naar de voorliggende maatregelen. Mijn fractie kan kort en bondig zijn. Van alle maatregelen is er 1 maatregel die aanbieders dwingt mee te denken en zich daarmee weet te schikken aan onze ambities. Het invoeren van een budgetplafond geeft enerzijds aanbieders de ruimte de prijs te verlagen of juist te verhogen. Of anderzijds de hoeveelheid juist te verlagen of te verhogen om de grens van 95% van de jaarlijkse omzet niet te overschrijden. Het risico is wel dat aanbieders ervoor kiezen de prijs te verlagen en de hoeveelheid te laten toenemen, met als gevolg dat de kwaliteit van zorg zou kunnen dalen. Een belangrijke voorwaarde is dan ook dat aanbieders zich hier bewust van zijn en de kwaliteit van zorg belangrijker achten dan de hoeveelheid patiënten die zij in behandeling nemen. Onze raamovereenkomsten bieden hier op dit moment nog niet de mogelijkheid toe. Wel kan het op basis van wederzijds goedvinden. Mijn fractie verzoekt het college dan ook om dit zo snel mogelijk met aanbieders te bespreken. Voorzitter, ik ga afsluiten. Ik wil nog één ding aanhalen, dat is namelijk de werkwijze. Verwijzers bepalen samen met de inwoner welke type zorg het meest geschikt is. Het is vervolgens aan aanbieders die de duur en intensiteit van de zorg bepalen. Mijn fractie is voor deze werkwijze waar vertrouwen en ruimte voor onze professionals de basis vormen. Tegelijkertijd is aanscherping binnen deze manier van werken noodzakelijk. Mijn fractie roept op om een evaluatiemoment vast te leggen. Halverwege een zorgtraject waarin het gesprek plaatsvindt tussen gemeente en aanbieder over de duur en intensiteit van het nog te belopen traject. Met andere woorden, een moment van evaluatie waarin een go- of no-go moment wordt ingelast. De beslissing hierin ligt vooralsnog bij de aanbieder. Ik hoor graag een reactie van het college op dit idee. Voorzitter, tot zover de bijdrage vanaf.
Dank u wel, meneer L. Dan gaan we naar de PvdA, de heer Klein. U heeft het woord.
Voorzitter, ik had mijn handje opgestoken om meneer L. Drissi iets te vragen.
Ik dacht dat u de volgende in de lijn was, maar u wilt een interruptie plegen. Aan u het woord.
Ja, dank u. Ik zou aan de hap willen vragen, meneer L. Drissi, hoe de hap erin staat dat wanneer er extra geld nodig is voor zorg op korte termijn en over de jeugdzorg, of dan de HAP bereid is daar ervoor te zorgen dat dat geld dan ook eventueel dan maar van de gemeente uitkomt en dat we niet gaan zitten wachten op het Rijk. Dus hoe staat u daar tegenover?
De heer El Idrissi.
Dank voorzitter. Kijk, ik denk dat we vandaag bij elkaar gekomen zijn, meneer Beuzenberg, om eens te kijken hoe we dat tekort en hoe we die kosten beheersbaar kunnen maken. Nou, ik heb al aangegeven in mijn bijdrage dat die tweeledig is. 1, je kunt aangeven, nou, het moet allemaal vanuit het Rijk komen. Er moet gewoon meer geld bij, dat is ook zo. Er moet ook namelijk meer geld bij. Maar we moeten ook, denk ik, hand in eigen boezem steken. Dus we moeten ook zelf gaan kijken hoe we met een aantal maatregelen toch enigszins die kosten kunnen gaan beheersen. Dus, en daarvoor zijn we denk ik ook, daarom hebben we deze sessie namelijk ook ingepland, om eens te kijken met z'n allen hoe we dat kunnen doen. Kijk, we zullen nooit die 7,6 miljoen helemaal wegwerken, dat kan niet. Dus, maar we kunnen wel kijken hoe we een aantal miljoenen er ergens vandaan kunnen halen. Dus dat is ook het verhaal wat we nu doen.
Meneer De Beusberg.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik hoor dan de heer El Drissi toch 2 verschillende dingen zeggen. Aan de ene kant, ja, we moeten kijken om de kosten te beheersen. Vind ik het helemaal over eens. Maar aan de andere kant wil Sociaal Rechtshalen maar meer uitsluiten dat er in die tussenliggende periode, dat wij met z'n allen bezig zijn om te kijken waar we kunnen, waar we in de kosten kunnen snijden, maar dan wel met de garantie dat de kwetsbare groepen daarvan gevrijwaard worden. Want we hebben er natuurlijk helemaal niets aan dat op het moment dat er geldtekorten zijn of dat patiënten op een wachtlijst worden gezet, daar helpen we onze burgers niet bij. En dat wil ik namelijk voorkomen. Dus mijn vraag is dan nogmaals, gaat u daar koste van kost als coalitiepartner hierin mee dat we zorgen dat de kwetsbare groepen niet langs de kant komen te staan en ook niet op die manier worden verstoten van die of verstoken van die. Van
ik heb de vraag begrepen, dank u wel, Beuzenbeek.
De heer Elwedrissi.
Dank u, voorzitter. Ik had de vraag al begrepen, meneer Beuzenbeek, en ik wilde er eigenlijk op reageren, sorry daarvoor. Maar zo ben ik ook begonnen, hè, meneer Beuzenbeek. Geen verdere verschaling van onze zorg. Geen wachtlijsten, dat soort zaken. Dus dat is wel prioriteit nummer 1. Maar we kunnen wel hand in eigen boezem steken door te kijken. En als u goed heeft geluisterd naar mijn bijdrage, heb ik het over aanscherping. Dus niet zozeer dat mensen op een wachtlijst komen of dat ze tekort zorg krijgen of ondersteuning. Maar een bepaalde aanscherping is vanuit onze, vanuit de Raad, denk ik wel een mogelijkheid. En daarvoor zijn we hier nu ook bij elkaar gekomen.
Dan wil ik graag door met de volgende spreker. De heer Klein, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben het vandaag over de toenemende tekort in het sociaal domein. En dan met name in de jeugdhulp en de WMO. Het kan niemand zijn ontgaan dat de landelijke trend al een tijdje gaat naar een grotere vraag naar jeugdhulp in het algemeen en complexe jeugdhulp in het bijzonder. Ook de vraag naar hulp vanuit de WMO neemt toe. Dit laatste wordt veroorzaakt, zoals eerder verteld, door de door het Rijk opgelegde inkomensafhankelijk abonnementstarief. De extra kosten hiervan moeten opgebracht worden door de gemeenten. De toenemende kosten voor jeugdhulp worden onvoldoende gecompenseerd door het Rijk. Moeten er dus niet vreemd van opkijken dat het tekort oplopen. Sinds februari hebben we te maken met de coronacrisis. De gevolgen voor de geestelijke volksgezondheid blijken groot te zijn. Juist onze jeugd wordt hierdoor zwaar getroffen. Hierdoor is het beroep op de jeugdhulp extra toegenomen, denken wij. We mogen verwachten dat dit corona-effect nog wel een poosje naijlt. Er is dus een door corona nog versterkte vraag naar jeugdhulp. Dat gebeurt in een tijd dat ook de zorgprofessionals gebukt gaan onder de pandemie. Als je verkouden bent, kun je niet naar je werk. En als je besmet bent, al helemaal niet. Zorginstellingen zijn hierdoor gedwongen extra personeel te zoeken. De jeugdhulp staat in deze tijd onder enorme druk en ja, de kosten lopen dan op. Dan lokaal. In september werden wethouder en raad verrast door een veel hoger tekort op het sociaal domein dan was verwacht. Bij de coronacrisis waren na het eerste kwartaal geen gegevens aangeleverd voor de rolling forecast waarmee de gemeente werkt. Hierdoor ontbrak even het zicht op de kostenontwikkeling. Dat is heel jammer. De Partij van de Arbeid heeft hier wel begrip voor. Dit is wat ons betreft ook een wake-up call. Afgesproken controlemomenten moeten voortaan intact blijven. Het lijkt ons ook een goed idee als de gegevens uit de forecast en uit de kwartaalgesprekken vertaald worden naar een kwartaaldashboard waarover aan de Raad gerapporteerd wordt elk kwartaal. Zo kan de Raad beter haar controlerende rol uitoefenen. Ik hoor graag van het college, maar ook van de collega's, hoe ze hierover denken. In deze sessie hebben we het ook over de vraag hoe het tekort in het sociaal domein bestreden moet worden. De Partij van de Arbeid verwacht dat het toenemende beroep op de jeugdhulp onder de huidige maatschappelijke omstandigheden structureel van aard is. Extra financiële middelen van het Rijk zijn dan ook noodzakelijk. Het Centraal Planbureau kwam deze week tot de conclusie dat zijn decentralisatie van het sociaal domein mislukt is. In Haarlemmermeer gaan we uit van een stabiele sociale basis die we ontwikkeld hebben na de decentralisatie. We hebben het Haarlemmermeers model ontwikkeld. Een goede lokale evaluatie is wat de Partij van de Arbeid betreft zeer gewenst. Wij dienen dan ook mede, maar dat doen alle partijen, het raadsverzoek voor een onderzoek door de RKC mede in. En wellicht is het ook nog nodig dat het college zelfstandig daar onderzoek naar laat doen. De tekorten die in een programma ontstaan, moeten binnen het programma al gecompenseerd worden. Dat is de algemene afspraak binnen deze gemeente. Zoals ik bij de begrotingsraad al aangaf, gaat dat voor het sociaal domein niet lukken. We weten niet wat het Rijk nog gaat compenseren en wat de kabinetsformatie in 2021 voor structurele maatregelen gaat opleveren. Wat kunnen we lokaal dan wel doen? In ieder geval de eerder genoemde evaluatie van het Haarlemmermeers model. Het college heeft aangegeven in de voorjaarsrapportage met de uitkomst van de zoektocht naar mogelijkheden te komen. De raad moet hierbij in een vroeg stadium betrokken worden, vinden wij. Ik stel er ook voor dat er over een maand of drie een sessie komt om de dan uitgewerkte mogelijkheden te bespreken. De raad kan dan eventueel nog daar sturing aan geven. De Partij van de Arbeid houdt onverkort vast aan ons standpunt dat voor iedereen kwalitatief goede zorg goed bereikbaar moet zijn. Met name het bevorderen van de inzet van praktijkondersteuners bij huisartsen lijkt ons een goede mogelijkheid om de instroom naar specialistische zorg te beperken.
Meneer Klein, mag ik u heel even onderbreken? U heeft nog anderhalf minuut. Dat is voor de hele sessie. Dat wil ik u even meegeven.
Oké, dank u wel. Even kijken, dan ben ik de weg kwijt. Oh ja, de belangrijkste zijn het bezuinigen op tarieven en het instellen van budgetplafonds. Dit kan pas ingevoerd worden als de huidige contracten aflopen. Dus dat duurt nog even. Er komen dan openbare aanbestedingen. De Partij van de Arbeid is hier een beetje huiverig voor. Dergelijke bezuinigingen kunnen de kwaliteit en beschikbaarheid negatief beïnvloeden. Anderzijds kunnen ze een prikkel zijn voor zorgaanbieders om efficiënt met de middelen om te gaan. Mogelijk zijn dit soort maatregelen sowieso niet mogelijk. Er zijn op dit moment al veel grote zorgaanbieders die op de rand van omvallen staan wegens financiële tekorten. Wachten de verdere uitwerking van het college af. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Klein. Dan wil ik graag naar de heer Boscher van de VVD. Aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Hoe zijn we dit voorjaar van 1,9 miljoen tekort in zo'n korte tijd uit de bocht gevlogen naar een prognose van 7,6 miljoen? In de informatie die wij van het college hebben gekregen, zowel schriftelijk als in informatieve sessie, ontbreekt naar onze mening nog steeds een duidelijke analyse. Afgezien van het geld missen wij ook een inhoudelijke analyse over de mensen om wie het gaat. Met name als het gaat om de jeugdhulp willen we een beter beeld krijgen waarom onze jeugd ieder jaar substantieel meer zorg nodig heeft. Voor onze jongeren doen we het. Dan wat betreft voorgenomen maatregelen. Voorzitter, van geen van deze maatregelen wordt de VVD echt enthousiast. Een aantal maatregelen, zoals in gesprek gaan met de wettelijke verwijzers, is gewoon staand beleid. Waarom zouden we hier nu wel resultaat van verwachten? Dit doen we al 5 jaar, zonder enig succes. Bijna alle andere maatregelen zien wij als een noodrem om de kosten in toom te houden. Veel van de maatregelen gaan over de achterkant, als mensen al een verwijzing hebben. De mensen hebben dus recht op zorg. Sommige maatregelen druisen in tegen onze zorgplicht en zullen resulteren in langere wachtlijsten voor onze jongeren. Als ouders gaan procederen, dan ga je hier als gemeente het schip in. In het gunstigste geval stellen we het probleem daarmee alleen maar uit. Maar ik vrees dat we het probleem alleen maar groter maken. De gemeente en de jongeren krijgen hier letterlijk en figuurlijk de rekening voor gepresenteerd. Wij zouden veel liever zien dat aan de voorkant ingegrepen wordt om de zorg behapbaar te houden. Op de wettelijke verwijzers hebben wij weinig invloed. Maar daarnaast hebben we ook onze eigen gemandateerde verwijzers. Daar zouden wij veel meer op moeten gaan sturen. Maar ook het beperken van het aantal zorgaanbieders bij nieuwe aanbestedingen. De spaghetti van 45 grote en waarschijnlijk meer dan 100 kleine zorgaanbieders kan het er niet efficiënter, beter of goedkoper op maken. Door aanbesteding aan minder partijen te gunnen, kan een betere relatie met zorgaanbieders worden opgebouwd. Zodat goede gesprekken over financiële beheersbaarheid beter op gang komen en er ook hopelijk eerder een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel komt. En wellicht, voorzitter, moeten we na 5 jaar ook concluderen dat jeugdhulp meer geld kost dan wij vooraf hadden ingeschat. En moeten we de kaarten in het sociaal domein opnieuw gaan schudden. Daarmee bedoel ik dus middelen herverdelen. Wij vinden het namelijk een gemiste kans dat er niet nu al breder wordt gekeken in het sociaal domein om tekorten terug te dringen. Bijvoorbeeld binnen onze sociale basis, waar wij ongelooflijk veel doen als gemeente en dit ook jaarlijks uitbouwen, zonder dat we weten of het iets bijdraagt. Ik vind dat we hier openlijk het debat over moeten voeren, want er moeten keuzes gemaakt worden. Graag hoor ik de reactie van mijn collega's en ik ben ook bereid om hier een vervolgsessie voor aan te vragen. Dank u wel.
Dank u wel. Ja, ik zie 2 handjes. Zijn het interrupties, mevrouw Boljeu?
Ik zou ook graag mijn bijdrage doen, maar misschien heeft iemand anders nog een interruptie.
Als het handjes zijn... voorzitter. Oké, dan ga ik u beiden op de lijst zetten. Dan ga ik naar de volgende op de lijst. Dat is de heer De Vries, ChristenUnie, SGP. Dan mag u uw handje laten zakken, dan heb ik u gezien.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de uitgaven voor het sociaal domein lopen behoorlijk uit de hand. Niet alleen in onze gemeente, maar overal in het land. Wat ons opvalt, en dat werd ook in de informatieve bijeenkomst genoemd, is de forse toename van de kosten voor de jeugd. Er wordt gesproken van een complexere problematiek. Een grotere instroom en meer intensiteit van de zorg. Toename van jeugdzorg met en zonder verblijf. Onze fractie zou eigenlijk wel een grondig onderzoek willen zien naar de oorzaken van die toename en hoe daarmee om te gaan. In hoeverre dat tegen te gaan is, op te lossen is. Dan heb je het echt over de voorkant. Maar goed, dat zou landelijk opgepakt moeten worden. Dat kunnen we als gemeente waarschijnlijk niet. Want het kan toch niet zo zijn dat in een land waar de gelukscijfers hoog liggen, er zoveel persoonlijke problemen bij jongeren zijn. Concreet over de voorgestelde maatregelen, voorzitter. Wat onze fractie betreft, er worden diverse mogelijkheden genoemd, zoals budgetplafonds, cliëntenstops, kortingen, etc. Als oplossingen worden gevonden in het niet geven van noodzakelijke hulp, dan krijgt u onze fractie in ieder geval niet mee. En nog een zijblinkse opmerking. Hoe reëel is het om een taakstelling van 1,4 miljoen op te nemen? Laten we voorzichtig zijn in het inboeken van ombuiging als de kans op succes wel eens zou kunnen tegenvallen. Ik heb verder door de eerdere sprekers allerlei zaken horen zeggen. En het lijken me uitstekende onderwerpen voor de tweede termijn. De motie RKC bijvoorbeeld. Even kijken. Het vertrouwen in de professionals. Het dichter erbovenop zetten wat meneer Bosje zei bij verwijzers en gemandateerde gemandateerde professionals, dat zijn zaken die we mogelijk in de tweede termijn verder kunnen bediscussiëren. Dank u wel.
Dank u wel, meneer De Vries. Dan gaan we naar Gezond Halen We Meer. Dat is de heer Kenselaar, als het goed is.
Ja, voorzitter, dank u wel.
Aan u het woord.
Dank u. Inmiddels is de laatste weken vrij duidelijk geworden dat Halen We Meer niet bepaald de enige gemeente is die kampt met tekorten of zo wereld overschrijding in het sociaal domein. En dan met name in de jeugdzorg en de WMO. Sterker nog, vrijwel alle gemeenten kampen met dezelfde problemen. En inmiddels wordt steeds duidelijker waar de spoen wringt. Maar dat de gemeente hiermee kampt, wil niet zeggen, of dat elke gemeente hiermee kampt, wil nog niet zeggen dat we kunnen volstaan met de roepen, zie je wel, het heeft niet gewerkt. Wat goed dan ook dat we eensgezind de bal aan het oppakken zijn. Met als aftrap een non-politiek videotreffen enkele weken geleden. Wat uiteindelijk resulteerde in een door alle partijen ondersteunde motie met een specifiek verzoek aan de Rekenkamercommissie om nog beter op bepaalde aspecten in te zoomen. Want het is nou eenmaal beter om aan het stuur te zitten als je een bepaalde kant op gaat dan dat je passagier bent in je eigen voertuig. Weten wat er speelt, zodat er tijdig kan worden geremd of versneld. Waar nodig, voordat er situaties ontstaan die schade creëren en om reparatie vragen. Dit kost altijd tijd en ergernis en vaak ook geld. Laten we dus hier maar ook vaker zorgen dat we de Bob zijn, de bewust oplettende bestuurders. We hebben allerlei middelen om aan het stuur te komen en te blijven. Laten we die dan ook maximaal benutten om niet meer voor verrassingen komen te staan of in elk geval de verrassing zo beheersbaar mogelijk te houden. Het gaat ons er zeker niet om, in het geval van het sociaal domein, om als het potje leeg is te zeggen, dan hebben de inwoners pech die nog komen. Maar juist hoe we middels duidelijke afspraken met partijen ervoor kunnen zorgen dat het potje niet leeg gaat. Of in het ergste geval hoe het potje tijdig kan worden bijgevuld, zodat de zorg voor zorgbehoevende bewoners of inwoners in ieder geval geborgd blijft. En of die partijen nou zorgleveranciers, het Rijk of wie dan ook zijn, hoe helderder en hoe realistischer de afspraken en de hieruit voortvloeiende prognoses, hoe dichter we op de uiteindelijke realisatie zitten. Rest mij alleen de vraag, met de kennis van nu, wat zouden we in de situatie waarover we vanavond debatteren anders hebben gedaan, nog los van waar de RKC mee gaat komen? Of anders gesteld, hoe gaan we vanaf nu zorgen dat we met betrekking tot het sociaal domein, maar eigenlijk in welk domein en welke portefeuille dan ook, niet meer zo verrast worden door een tegenvaller als dat nu het geval is. Tot zover. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, de heer Kenselaar. Dan gaan we naar het CDA, de heer Koning.
Dank u wel, voorzitter. Wat voor ons ligt, lijkt een schier onoplosbaar probleem. Waar wij nu als raad een oordeel over moeten vellen, zijn drie vragen. Is de ontstane situatie verwijtbaar? Is het tijdig ontdekt? En is direct actie ondernomen? De eerste vraag, daar kunnen wij niet de conclusie trekken dat het verwijtbaar is. Immers, we zien dat de vraag naar jeugdzorg en WMO toeneemt en zwaarder, complexer en intensiever wordt. Instrumenten om dit beheersbaar te houden ontbreken grotendeels. We zien dat 72% door wettelijke verwijzers geschiet. Deze hebben de bevoegdheid om zonder tussenkomst van de gemeente te verwijzen naar specialistische jeugdhulp. Deze maken vervolgens een behandelplan, bepalen dus duur en intensiteit van de behandeling. De gemeente mag vervolgens betalen. En deze werkwijze is vastgelegd in een wet, de jeugdwet. De gemeente houdt per kwartaal contact met de instellingen en controleert met steekproeven of de gefactureerde hulp daadwerkelijk is geleverd. De accountant heeft deze controle als voldoende effectief beoordeeld.
De heer Koning, u krijgt een interruptie van mevrouw Van der Meij, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ja, even een verduidelijkingsvraag. Hoor ik de heer Koning zeggen dat de wijze waarop wij onze aanbieders met onze aanbieders afrekenen, om het zo maar te zeggen, dat is namelijk het P-Q-model, dat dat uit de jeugdwet voortvloeit?
Ja. De heer Koning.
Dat heb ik totaal niet gezegd. Ik heb alleen gezegd dat een wettelijke verwijzer die kan dat zonder de gemeente doen. En die instelling die bepaalt duur en intensiteit van de behandeling. En daar hebben we als gemeente ook geen zeggenschap over. Dat heb ik gezegd.
Mevrouw van der Meijsten.
Oké, dan heb ik de heer Koning goed begrepen. Dank u wel.
Oké, meneer Koning, vervolgt u uw betoog?
Ja, is het tijdig ontdekt? Hierover hebben wij twijfels. Eerst bij het brief van 24 september is de raad geïnformeerd op basis van de uitkomsten over het eerste half jaar en een prognose over het tweede half jaar. Dit terwijl toch al langer extra waakzaamheid was geboden. Immers vanaf 2018 zijn we al geconfronteerd met tekorten en bij de voorjaarsrapportage is niet voor niets het risico van 2 naar 4 verhoogd. Dan de laatste vraag. Is er direct actie ondernomen? Na de mededeling op 24 september, maar ook daarvoor, is al actie ondernomen. Alle acties in het verleden staan opgesomd in de brief van 17 september die we onlangs ontvingen. In de oktobernota zijn alle nog resterende maatregelen opgesomd. Deze leveren naar verwachting niets op, vergen een lange termijn, omdat zij zonder medewerking van de uitvoerders niet zijn in te voeren. Een cliëntenstop is voor ons niet aanvaardbaar. Een plafond waardoor wachtlijsten ontstaan ook niet. Deze gemeente zet op alle terreinen in op een leefbare gemeente voor alle groepen en goede voorzieningen. Het is dan onbestaanbaar dat jongeren noodzakelijke zorg wordt onthouden. En bovendien, dat het budget wordt overschreden, doet niets af aan de plicht van de gemeente. En al eerder is getracht de wettelijke verwijzers te stroomlijnen. Ook worden maatregelen binnen en buiten het programma Zorg en Werk onderzocht en komen bij de voorjaarsrapportage 2021 naar buiten. Het college probeert met de voorgestelde maatregelen de instroom te beperken en te sturen op de inzet van de aanbieders. De inzet van ondersteuners bij de huisartsen is hier een goed voorbeeld van. Dat is nodig omdat wij de indruk hebben dat er mogelijk te veel op goed vertrouwen richting de instellingen wordt geacteerd. Nu heeft de inkooporganisatie Intrakoop 262 jeugdzorginstellingen onderzocht. Zij zijn goed voor 85% van de geleverde jeugdzorg. Zij constateren dat hun financiële positie is verslechterd. 80 draaien zelfs met verlies en 49% is financieel kwetsbaar. Ik wil daarmee zeggen dat de instellingen een groot belang hebben bij veel werk en goede tarieven. En dus waarschijnlijk niet zo makkelijk zullen meewerken om de kosten voor ons te verlagen. Wij missen evenwel voorstellen hoe om te gaan met de 28% niet-wettelijke verwijzers. Valt daar nog iets te winnen? Een leerplichtambtenaar die een traject kan aanbieden. Is die daarvoor opgeleid? En meermalen is ook gebleken dat de combinatie handhaver en hulpverlener niet een gelukkige is. Het een gaat bijna altijd ten koste van het andere. En moet er geen voorschrift komen voor aanbieders om maandelijks de kosten te declareren, dan wordt voorkomen dat we nog rekeningen ter hoogte van 7 ton over het voorgaande jaar krijgen. En het per kwartaal evalueren van de behandeling met een indicatie hoe lang het nog gaat duren. Maar, naar ik begreep, gebeurt dit al middels het categoriemanagement. Speciale functionarissen zijn continu in gesprek met verwijzers en aanbiedingen. Met kwartaaloverleggen en een forecast wordt periodiek de budgetuitputting gemonitord en er wordt gesproken met aanbieders hoe we de kosten kunnen beheersen. Voorzitter, we zitten in een moeilijke situatie. Maar we moeten niet alleen naar het Rijk wijzen. En we zitten trouwens al in een klankbordgroep waar de landelijke impact van dit verschijnsel wordt onderzocht. We moeten ook blijven zoeken hoe we op een verantwoorde manier het aantal verwijzingen en de intensiteit kunnen verminderen.
Door overleg. meneer Koning. U heeft ook nog 1,5 minuut. Dat wil ik u even meegeven.
Oké. De categoriemanagers hebben hierbij een cruciale taak. Wetende dat het moeilijk is om dit bij instellingen die geen enkel belang hebben bij minder kosten, dit te realiseren. Anders gaat het op termijn toch ten koste van het draagvlak voor deze regeling. Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft geconcludeerd dat de aannames waar de decentralisatie destijds op waren gebaseerd, niet kloppen. De zelfredzaamheid is veel minder dan gedacht. Ook werd gedacht dat lichtere zorg door de gemeente zou leiden tot vermindering van de vraag naar zwaardere jeugdzorg. Het tegendeel blijkt waar. De WMO tenslotte. Het abonnementstarief van €19 per maand zonder een inkomensafhankelijke toets is een drama voor de gemeente. De aanvragen voor huishoudelijke hulp zijn met 175% gestegen.
Meneer Koning, u krijgt een interruptie van de heer Bosje, VVD. Jezus.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik had een vraag aan de heer Koning, want hij zegt van ja dat eigenlijk laagdrempelige zorg niet het gewenste effect heeft. Dat sluit eigenlijk aan op mijn opmerking over die sociale basis. Bent u bereid om daar ook eens naar te kijken? Van, ja, als we moeten kiezen, kiezen we dan voor om budgetplafonds in de jeugdhulp neer te leggen? Of kiezen we ervoor om misschien te kijken van ja, wat niet werkt in die sociale basis, daar moeten we misschien maar eens afscheid van gaan nemen.
De heer Koning, u heeft nog weinig tijd, dus geeft u antwoord.
Ja, nou kijk, ik ben bereid overal naar te kijken, behalve naar onaanvaardbare wachtlijsten of een cliëntenstop. Ik ga gauw door. De lokale CDA heeft bij de ledenraadpleging die ons verkiezingsprogramma vaststelt een amendement ingediend om het amendementstarief af te schaffen. Het heeft een te grote aanzuigende werking voor groepen die het niet nodig hebben. Voorzitter, ik eindig met een treurige conclusie. Door wet en regelgeving zijn we slechts een tandenloze tijger. Het enige dat deze wethouder zichzelf kan verwijten is dat ze deze portefeuille heeft gekozen. Dit was namelijk iedereen overkomen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Koning. Dan bent u ook meteen door uw tijd heen. Dan ga ik door naar de heer Spijker. 1 halen we meer.
Dank u wel, voorzitter. We verkampen met een tekort van 7,6 miljoen in het sociaal domein. In al geruime tijd is dit natuurlijk geen positieve ontwikkeling. Het is dus van groot belang om samen aan de financiële en organisatorische oplossingen te gaan werken. Onder andere jeugdzorg en een juist het kind, nu / de jongeren, die de zorg nodig heeft, sta ik hierin centraal. Maar ja, wie en hoe geeft men de juiste en vooral de betaalbare zorg? Nou, na achtergrondonderzoek op internet kwamen er enkele heftige rapporten bovendrijven. Zowel het VNG als het informatieknooppunt zorgfraude als Follow the Money gaven verontrustende beelden. Zoals geen zorg, wel declaraties binnen de jeugdwet en zorgverzekeringswet. Maar heel duidelijk voor de duidelijkheid, we zien natuurlijk ook aan de andere kant heel veel zorgaanbieders die wel hun best doen om kwaliteit en goede prijs in balans te houden. Dus voor de goede orde. Aan de andere kant, we zien ook een enorme toegenomen vraag naar je goede jeugdzorg. Voorzitter, dit vraagt om een hele andere aanpak van inkoop en aanbesteding. En vooral beheersing van de financiële situatie. Dus hierbij is een reactie op het raadsvoorstel. Het voorstel grip op wettelijke verwijzers, dat klinkt heel goed. Maar ontwikkel voor dit model eerst een participatieve voorronde met die verwijzers. Ze hebben de kennis en de kunde en we kunnen heel goed gaan uitpluizen wat is wel nodig en wat is niet nodig. En welke behandelingen zullen werken en wat zal waarschijnlijk niet werken. Er was een of andere grappige verwijzing over lama's knuffelen. Dan kan ik me voorstellen dat bij de een het zal werken, maar niet voor iedereen is dat een uitstekende behandeling. Wij denken dat onnodige behandelingen moeten worden aangepakt. De cliënt heeft altijd de juiste zorg nodig en daarom is 1 halen meer mede-indiener van de motie raadszoek van de RKC. Dit is onze eerste ronde in de beperkte tijd. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Spijker. Dan gaan we door naar mevrouw Baljeu van GroenLinks. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Nou, heel veel van mijn collega's hebben eigenlijk al woorden gebruikt die ik ook zou willen gebruiken. Ik ben heel erg blij om te horen ook dat iedereen de zorgen deelt. Die gaan over de kwaliteit van de zorg. We zeggen eigenlijk allemaal, tenminste de sprekers die ik tot nu toe heb gehoord, dat we heel graag willen dat onze inwoners ook zorg krijgen. en ook houden. En dat we daar niet zonder meer zomaar aan gaan zitten knabbelen. En dat kan ook niet. Tegelijkertijd zitten we in een enorme spagaat. We zijn allemaal heel erg geschrokken van het tekort op het sociaal domein. Niet alleen in Haarlemmermeer speelt dit overigens, maar ook in andere gemeentes. Dus in die zin bevinden we ons in goed gezelschap. Maar het is natuurlijk wel heel erg vervelend. En bij mij komt wel de zinsnede op die Laurel en Hardy. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Zeiden op een gegeven moment, zaten ze weer in de puinhoop. En dan zei de dikke tegen de dunne, another fine mess you've got us in. En daar moet ik eerlijk gezegd nu ook aan denken. Het Rijk heeft vanuit bepaalde veronderstellingen de decentralisaties doorgevoerd. De gemeenten hebben overigens ook gezegd, dat kunnen wij gewoon doen. En het blijkt toch allemaal ingewikkelder te zijn. En bepaalde veronderstellingen, waar overigens ook in de raad over gewisseld is, blijken niet waar te zijn. Bijvoorbeeld als het gaat over de zelfredzaamheid van mensen. En het is echt wel heel zorgelijk dat het zowel financieel als inhoudelijk niet goed gaat met het sociaal domein. Waarbij ik dan ook meteen ook het volgende wil opmerken. Ik heb de indruk dat het financieel natuurlijk niet goed gaat in Haarlemmermeer. Maar inhoudelijk dat het helemaal niet zo slecht gaat. En dat komt denk ik ook door ons Haarlemmermeerse model. Dus één kader wat GroenLinks in elk geval wil meegeven, is dat we daar niet zonder meer zomaar aan gaan lopen knibbelen. Want er zitten heel veel weldoordachte maatregelen in. Waar we ook heel zorgvuldig mee moeten omgaan, denk ik. Dus dat is deel 1 van mijn verhaal. Het andere deel, en dat is ook de reden waarom we hier bij elkaar zitten vanavond, of tenminste digitaal. En dat gaat over de sociale beheersing. Want 7,6 miljoen in de min, dat kan natuurlijk niet zomaar. En dat kun je ook niet zomaar blijven tolereren. En gelukkig zijn wij een rijke gemeente, dus wij kunnen best iets doen zonder dat we onmiddellijk het zwembad, de bibliotheek en de sportclubs hoeven te gaan sluiten. Maar we moeten er wel naar kijken. En ik ben ook echt heel erg trots dat de Raad ook nu heeft gezegd, als bestuursorgaan, we gaan samen hierover nadenken. En we hebben ook een heel constructief motie gemaakt. Die gaat over eigenlijk een vraag aan de Rekenkamercommissie. Om nog eens goed te kijken naar wat het college heeft geanalyseerd. Wat voor adviezen zij geven. En waarbij wij eigenlijk ook de expertise van de Rekenkamer en de onderzoeksmogelijkheden die ze hebben benutten. Omdat wij dan ook gewoon goed beslagen ten ijs kunnen komen als we over pakweg een half jaar, want dat rapport ligt er natuurlijk niet over een paar weken. Dat wij goed beslagen ten ijs komen en dat we heel goed een gesprek kunnen voeren over wat nou verantwoord is. Welke knoppen er zijn, welke gevolgen dat mogelijk ook heeft op de samenleving. Zodat we het goede gesprek kunnen voeren. En in de tussentijd hoop ik dat als de kabinetsformatie gaande is voor, nou wat het dan maar Klaver 1 noemt, daar hopen wij natuurlijk op vanuit GroenLinks, of welke andere partijen het dan ook zijn, maar dat er oog zal zijn voor de financiële problemen van de gemeente. Er is een heel krachtig signaal afgegeven, ook door de VNG. Dus ik ga er ook van uit dat ook daar een stuk van de oplossing vandaan komt. En daarmee wou ik de termijn afsluiten. Overigens, dit is dan ook de formele indiening van de motie, maar iedereen weet dat die er is. Dus daar kunnen we ook straks over gaan stemmen. Ik denk niet dat het heel erg spannend wordt. Dank u wel.
De motie financiële beheersing van het sociale domein is inderdaad onderdeel van de beraadslaging. Hij wordt door de gehele raad ingediend, dus ik vermoed dat daar niet veel discussie over zal zijn.
Dus ik heb het zelfbaar idee, ja.
Ja. Dank u wel, mevrouw Bouilleux. Dan gaan we door naar de volgende. En dat is mevrouw Van der Meij, D66. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de heer El Idrisi stelde aan het begin van zijn verhaal de vraag, hoe kunnen we die kosten beheersbaar maken? Laat ik vooropstellen dat ik het antwoord daar eigenlijk niet op weet. Maar dat ik er wel ideeën over heb. En dat die ideeën te maken hebben met het stellen van lastige vragen. Dat hebben wij in onze begrotingsbijdrage weer gezegd. We hebben het vorig jaar in de begrotingsbijdrage gezegd. En we zeggen het nu weer. Er moeten lastige vragen gesteld kunnen en durven worden. Om een paar zaken te noemen. Het afschaffen van het inkomensonafhankelijke abonnementstarief, waar steeds veel over gezegd wordt en waar zeg maar een soort van hele simpele logica in zit. Ja, op het moment dat je het maar 19 euro betaalt, gaan mensen met een hoger inkomen daar ook gebruik van maken. En dat is niet de bedoeling. Daar ligt wel aan de grondslag dat iemand met een middeninkomen, en dat hoeft dus maar 1 euro boven het sociaal minimum te zijn, heeft iemand een middeninkomen. Die heeft te maken gehad met een enorme stapeling van zorgkosten, waar geen enkele compensatie op geen enkele wijze tegenover stond. Daar heeft dat afschaffen van het inkomensafhankelijke, onafhankelijke abonnementstarief enorm goed voor geholpen. Dat kun je dus niet zomaar zeggen, wop, we gooien hem overboord, want het is voor de gemeente te duur. Daar zou je ook voor die groep die daar zeker wel met recht gebruik van maakt, iets voor moeten verzinnen. Als we even gaan kijken, daar andere vragen die er wat mij betreft liggen, en de VVD heeft daar ook al iets over gezegd. Wij maken gebruik van een open house aanbesteding. Dat betekent dat op het moment dat iemand aan de voorwaarden voldoet, of niet iemand, maar een zorgaanbieder, dan kan die erbij. Als gevolg daarvan hebben wij te maken met ruim 200 zorgaanbieders, is in onze beantwoording van de vragen gesteld. Gesprekken over de bekostiging hebben we alleen maar met de 45 grootste zorgaanbieders. Dus van een heel groot deel van onze zorgaanbieders hebben we helemaal geen idee hoe zij met hun bekostiging omgaan. Die bekostiging overigens is in mijn optiek, en steeds meer in de landen komt dat voor, pervers te noemen. Want, ik heb dat net genoemd en dat volgt niet uit de wet, de heer Koning. De zorgaanbieder betaalt niet de intensiteit van de zorg. In ons systeem wel, maar dat volgt niet uit de wet. Maar P mal Q betekent dat een aanbieder betaald wordt voor elk uur zorg dat hij levert. Die heeft er dus belang bij om zoveel mogelijk zorg te leveren. En dan hebben wij in ons systeem, en dat is onderdeel van het Haarlemmeers model, en toch, mevrouw Beaulieu van GroenLinks, zou ik daar echt wel graag een keer de discussie over aangaan. Want wij geven een open brief aan de zorgaanbieders. Deze zorg heeft iemand nodig en u mag bepalen hoeveel. Dus er zit een soort dubbele motivering in om veel zorg te leveren. Er wordt steeds meer gekeken naar...
U daagt mevrouw Beaulieu uit en die wil heel graag reageren. Mevrouw Beaulieu.
Ja, ik wil heel graag reageren. Ik vind het vertrouwen in professionals heel erg belangrijk. Ik herken zeker wel wat u zegt over de PMLQ. Tegelijkertijd wil ik er tegenover stellen dat het voor inwoners ook heel erg fijn is als er niet voor elke verhoging van een indicatie of verlenging een indicatietraject moet worden gelopen. Dus dat bureaucratie voor mensen die zorg vragen is echt een probleem. Daar heeft ook de ombudsman wel onderzoek naar gedaan. Dat is gewoon bekend ook. En daar dus in die zin het gesprek wil ik best met u voeren, maar dit wil ik u wel alvast meegeven.
Nou, mevrouw Van der Meij, met mevrouw Beaulieu eens, was de vraag.
Ik hoorde die vraag inderdaad ook, meneer Achterberg, dank u wel. Ik snap wat mevrouw Beaulieu zegt en ook daarin volgen wij elkaar. Ik weet inderdaad genoeg van hoe indicatiestelling kan gaan en hoeveel problemen dat op kan leveren. Maar op het moment dat je een andere bekostigingssystematiek gebruikt, bijvoorbeeld een resultaatsverplichting, namelijk iemand heeft, ik noem maar iets, begeleiding nodig bij zijn administratieve... administratieve huishouding en is daarin nog leerbaar, dan kun je ook afspreken op het moment dat dat resultaat bereikt is, dan stoppen we met financiering. Dat zal voor de ene cliënt eerder zijn dan voor de andere cliënt en op die manier middel je uit. Je krijgt dus per cliënt betaald voor een bepaald doel. Dus daarmee hoef je ook als een andere bekostigingssystematiek, betekent niet noodzakelijk dat je voor elk wisselwasje een nieuwe indicatie aan hoeft te vragen. Ik kijk nog eventjes naar mijn aantekeningen. Ja, lastige vraag vind ik dus echt dat we moeten blijven stellen. Kom ik ook nog even op de sociale basis. Ik zie mevrouw Beaulieu wil nog een keer reageren. Of is dat de vorige?
Een oud handje denk ik. Okay. Mevrouw Van der Meij, u mag verder.
Oké, dank u wel. Ik wil even nog naar de sociale basis, waar ook de VVD het al eerder over heeft gehad. Het SCP-onderzoek wat afgelopen week verschenen is over 5 jaar decentralisatie, geeft aan, om en meer... Dat de gedachtegang achter onze brede sociale basis, namelijk dat er dan een beweging zou zijn van zwaardere zorg naar licht, helemaal niet noodzakelijk daarmee dat resultaat helemaal niet bereikt wordt. Sterker nog, het zou zelfs zo kunnen zijn dat een brede sociale basis, dus veel lichte zorg, leidt niet noodzakelijk tot minder zware zorg en zou zelfs een aanzuigende werking kunnen hebben op die zwaardere zorg. Dat betekent ook in mijn optiek dat we daar ook met elkaar naar moeten durven kijken. En wat betekent dat dan?
Mij, ja. U hebt ook nog 1,5 minuut, wil ik u graag.
Ik ga afronden, dankjewel voorzitter. Nogmaals, we moeten lastige vragen met elkaar durven stellen. En op dit moment heb ik met de voorstellen zoals die daar nu liggen niet het gevoel dat wij gefundeerd keuzes kunnen maken. En liggen er wat mij betreft nog te veel vragen open. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Van der Meij. Dan wil ik graag naar de heer Schaap van Forza.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb de microfoon niet aan. Dank u wel. Belangrijk thema, sociaal domein. Vorig jaar werden we al geconfronteerd met het tekort in onze gemeente. Toen 1,9 miljoen. Afgelopen september werd duidelijk dat het inmiddels een tekort is van 7,6 miljoen. Behoorlijk bedrag en een enorm verschil. Ondanks de aanpassing van de begroting bij de voorjaarsrapportage 2019 en de daarop extra aanvulling bij de najaarsrapportage zijn deze middelen helaas en eigenlijk ook al verwacht niet toereikend geweest. De vraag naar zorg en hulp stijgt landelijk enorm en de druk op alle gemeentes is groot. De financiële tekorten zijn dramatisch voor de zorg, zeker nu de economische situatie niet meer zo rooskleurig is als voorheen sinds dit jaar. En voor de zorg was het al niet heel rooskleurig. Het is noodzakelijk te kijken naar terugdringen van de kosten zonder daarbij het oog op de mensen te verliezen. Dit is echt een taak waar wij als gemeente meer bovenop moeten zitten de komende tijd. Ik wil overigens zeggen dat het niet de schuld van de gemeenten is. Het Rijk heeft ooit dit hele proces in onze schoot gesmeten met de briefje waarop stond "You succes". De gemeente, waaronder Haarlemmermeer, moet echter wel de ontstaande problemen nu oplossen. Haarlemmermeer heeft naar mijn idee de problemen wel in het oog, maar heeft nog geen idee hoe dit weg te werken en wat ermee te gaan doen. Dit is voor onze raad, dus wat ik al eerder zei, echt een opdracht om de komende tijd hier hard en veel aan te werken en het probleem weg te werken. We dienen vanavond een motie in, allemaal, met z'n allen, om de expertise van, het RKC in te schakelen. Wat daaruit gaat rollen, dat zal ook zeer zeker interessant zijn voor een nieuw debat, zodat we dan ook beter inzicht hebben op wat we hebben en wat we kunnen. En vanwege de tijd, ja, ik heb nog wat, maar ik ga afsluiten vanwege de tijd. Ik denk dat de tweede termijn en de wethouder interessanter zijn dan te herhalen wat anderen al hebben gezegd. Grotendeels gaat mijn betoog verder en kan het aansluiten op de bijdrage van de heer Bosje van de VVD. Dus bij deze, voorzitter.
Dank u wel, heer Schaap. Dan gaan we naar de heer Beuzenberg van SRH. U heeft nog 2,5 minuut.
Nou, ik zal het heel kort houden. Dank u wel, voorzitter. Het doet mij een genoegen dat ik van verschillende collega-partijen heb vernomen dat wij ten alle tijde de mensen en de jeugd die het echt nodig hebben niet zullen vergeten. En dat doet mij heel goed. Mijn complimenten aan al mijn collega-raadsleden die dat omarmen. Natuurlijk moet er gekeken worden naar het beheersen van alle kosten. Maar is daar de raad daar het geschikte persoon voor? Ik denk het niet. Ik denk dat dat in acht moet worden gehouden door deskundigen. We kunnen natuurlijk wel de boodschap meegeven van jongens, stel dat je ons in de maling neemt, dan kom je de volgende keer niet meer bij ons aan de bak. En ik denk dat dat, als die boodschap door de hele raad wordt afgegeven aan verschillende zorgverzekeraars en leveranciers, ja, leveranciers, dat daarmee al een lijn getrokken is. En,
meneer Beuzenberg, u krijgt een interruptie van mevrouw Bouilleux van GroenLinks.
Oké, ah, die gunt mij tijd, wat leuk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan meneer Beuzenberg. Ik heb eigenlijk het gevoel dat, dat hij nu deze tekorten probeert te verklaren uit fraude. Heb ik dat goed begrepen? Vraagteken?
Nou, meneer Beuzenberg.
Nou, nee, niet helemaal. Maar als je het te gemakkelijk maakt, dan, ik heb toch ook, ik lees ook kranten en ik zie ook op de televisie. En ik heb ook de heer Kim nog wat gezien van het sociaal cultuurplan. Dan je vraagt je af. Kijk, gefraudeerd wordt overal. En de kosten die stijgen maar de pan uit. De landelijke overheid geeft de opdracht jaren geleden. En toen heb ik het zelfs al in een informatieve sessie. Heb ik het aan elkaar gesteld van jongens, is dit een verkapte bezuinigingsronde die er plaats gaat vinden? Nou, je ziet wat er gebeurt. De kosten blijven stijgen. En ik vind het gewoon heel prettig om te horen dat, dat de PvdA en het CDA, en ik heb de HAP horen zeggen, sociaal rechts, ik heb de heer Spijkers.
Dank u wel, meneer Beuzenberg.
Ja, heb ik horen zeggen dat er de jeugd die het echt nodig hebben, die het dan ook moeten krijgen. En daaraan zeg ik mijn complimenten naar allemaal. En bedankt mevrouw Bouilleux voor uw inzet met oog op de motie.
Nou, dat is toch een mooi compliment, mevrouw Boyeu. Dan gaan we... Oh, ik hoor in één keer geen ruis meer. Ik ben helemaal verslag. Dan gaan we naar de heer Vermeulen. Groep Racing Vermeulen.
Ja, inderdaad, voorzitter. Ik denk, laat ik afsluiten. Voorzitter, ik wil de collega's graag het volgende ter overweging meegeven. Meer geld en meer kwaliteit, die gaan niet noodzakelijkerwijs hand in hand. Onze gemeente sluit tot groot genoegen van de verbonden partijen langdurige contracten af met zorgaanbieders. In deze overeenkomsten is onze gemeente thans de risicodragende partij. Laten we vooropstellen dat de groep Racing Vermeulen voorstander is van langlopige verbintenissen, maar niet met de open einde regelingen zoals we die nu kennen. Sinds 2015 hebben gemeenten taken en verantwoordelijkheden op het gebied van zorg, jeugd en werk en inkomen gekregen. De gedachte was dat gemeenten beter in staat zouden zijn om kosten te sturen en tot op heden is dat nog geen één gemeente gelukt. Op basis van de huidige inzichten verwacht ons college in 2020 uit te komen op een tekort van 7,6 miljoen in het sociaal domein. De groep Racing Vermeulen denkt dat de enige manier waarop we kunnen sturen op zowel de zinvolheid als op de kosten van de zorg we onze manier van aanbesteden moeten veranderen. Analyseer de data die we de afgelopen 5 jaar hebben vergaard en gebruik die kennis bij het aanbesteden met een pakket van eisen en daaraan gekoppeld een maximum en minimumbedrag waarvoor ingetekend kan worden. Stel eisen aan wachttijden en kwaliteit. Zorgaanbieders kunnen inschrijven op die aanbestedingen. Een budgetplafond is wat ons betreft daarbij een keiharde voorwaarde. Door geen budgetoverschrijdingen meer toe te staan, dwingen we de sector zelf om zinvolle zorg te bieden en geen behandelingen te starten die ook af zouden kunnen met lichtere en goedkopere zorg of waarvan niet zeker is dat die tot resultaat zullen leiden. Als je op voorhand weet dat iedere factuur die je opmaakt wordt voldaan, ontbreekt iedere prikkel om op kosten te sturen. Een overheid is er om welvaart te herverdelen en om onder het kopje solidariteit collectiviteit af te dwingen. We hopen dat het college zich zal beperken tot haar rol om het beschikbare budget te verdelen en het verder aan de sector overlaat om binnen dat budget de nodige zorg te bieden. We gaan wat onze groep betreft niet samen op zoek met de sector naar oplossingen. We verdelen over de sector wat ons ter beschikking is gesteld en laten het aan de sector zelf over om daar zo efficiënt mogelijk zorg voor aan te bieden.
Meneer Vermeulen, u krijgt 2 interrupties. De eerste, ja,
helemaal goed.
De eerste is mevrouw Van der Meij, D66. Daarna Willem Klein.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor u zeggen, een budgetplafond is een noodzakelijke voorwaarde voor ons. Ik heb het ook gehad over die aanbestedings. Hè, en het feit dat de open house aanbesteding wat ons betreft niet altijd de meest slimme oplossing is. En dat je ook naar een andere manier van bekostigen zou kunnen gaan kijken. Als we het hebben over een budgetplafond, dan betekent dat op een gegeven moment het budget op is en mensen geen zorg meer kunnen krijgen. Dat is volgens mij iets waar we met z'n allen niet naartoe willen. En dat is wel de mogelijke uitkomst van een budgetplafond. Een andere mogelijkheid om zeg maar, die perverse prikkel inderdaad eruit te halen, waar ik het wel ook over gehad heb, is om te kijken naar een resultaatsverplichting. Ook dat stuurt op kostenbesparing vanuit de zorgaanbieder zelf. De zorgaanbieder moet gaan kijken hoe kan ik met de kortste route het resultaat bereiken wat deze cliënt nodig heeft. Hoe staat u daarin? Als ik dat zeg, zit u dan nog aan een budgetplafond of bent u bereid om ook te kijken naar andere mogelijkheden om te sturen op die bekostiging?
Meneer Vermeulen.
Ja, mevrouw Van der Meij, dank u wel voor de vraag. En ik snap de vraag die u stelt. Laat ik het volgende zeggen. Ik gebruik altijd heel graag de bakker als voorbeeld om zaken helemaal simpel te maken. Als de bakker op voorhand aan het begin van het jaar zichzelf een bepaald inkomen toebedeelt en daarvoor tot de conclusie komt dat zijn brood een tientje moet kosten, dan is daar de klant die waarschijnlijk niet bereid is om daar een tientje voor te betalen. Kortom, de balans die daar ontstaat tussen de vraagprijs van de bakker, zijn wens om een bepaald inkomen te halen en de bereidheid van de klant om daarvoor te betalen, die komt in een bepaald evenwicht. En daardoor kan het zijn dat de bakker niet helemaal gaat krijgen wat hij hebben wil. En het vervelende wat wij in de zorg hebben, is dat wij daar de kosten die de bakker dus aan je vertaald in een brood van een tientje. Dat wij de kosten vanuit die sector krijgen met hun cao's en hun afspraken en de manier hoe, wat ze willen verdienen en alle arbeidsvoorwaarden. En dat die dus niet passen bij het budget wat daarvoor ter beschikking is gesteld. Er is dus gewoon een mismatch tussen de kosten van onze zorgaanbieders en het geld wat er is om die zorgaanbieders hun werk te laten doen. Wat dus de bedoeling is, is dat zorgaanbieders, als het geld er niet is, dat die zelf gaan sturen op hun onkosten. En dat wil helemaal niet zeggen dat daardoor de zorg minder wordt. Dat wil misschien zeggen dat je de secundaire arbeidsvoorwaarden en alle arbeidsvoorwaarden die je voor jezelf bedongen hebt, dat die misschien niet helemaal marktconform zijn.
Dank u wel, meneer Vermeulen. Ja, mevrouw Van der Meij, u bent eigenlijk door de tijd heen. Dus
nou, dat was mijn reactie. Dank u wel voor de uitgebreide reactie. Nu ben ik door mijn tijd heen, maar ik heb nog geen antwoord op mijn vraag.
Dan ga ik nog één keer naar de heer Vermeulen. U moet ook op uw tijd letten, want uw antwoord gaat van uw eigen tijd af. De heer Vermeulen. Uw microfoon staat niet aan, meneer Vermeulen.
Nu staat hij wel aan. Ja. Ik had eigenlijk nog één dingetje, want ik was eigenlijk door mijn bijdrage heen. Maar één ding heeft me verbaasd. Ik hoorde mevrouw Baljeu zeggen dat we een rijke gemeente zijn. En ik wil er even op wijzen dat 6% van onze begroting nu al bestaat uit nieuwe schuld. En dat het eigenlijk normaal gesproken is het mevrouw Baljeu die op de barricade staat om ons te wijzen op onze schuldquote. En wat dat betreft was ik helemaal verbaasd dat ze in deze casus dan opeens bepleit dat wij een rijke gemeente zijn.
Dank ja, dat is een directe vraag aan mevrouw Baljeu. Korte reactie, mevrouw Baljeu.
Ja, heel kort. We zijn natuurlijk relatief een hele rijke gemeente. Ja, het gaat niet heel erg goed met Haarlemmermeer in economisch opzicht als we de krantenkoppen mogen geloven van de afgelopen maanden. Maar we zijn nog altijd veel rijker dan gemeentes, bijvoorbeeld in Oost-Groningen. En dus we kunnen ons iets meer permitteren. En vandaar ook dat ik oproep om rust te bewaren.
Dank u wel, mevrouw Baljeu. Dan wil ik nog naar de heer Klein, PvdA. U heeft nog 30 seconden, dus u moet een korte vraag stellen.
Dat is een hele korte vraag. Hoe ziet meneer Vermeulen het voor zich, de aanbesteding waarin hij zegt van er is een budgetplafond. Er mogen geen wachtlijsten zijn en er moet een vaststaande kwaliteit zijn. Hoe reageert u dan op het moment dat er geen aanbieders zullen zijn die daarop reageren?
De heer Vermeulen.
Ik ga ervan uit dat uiteindelijk wil iedereen gewoon werken en geld verdienen. En geen één organisatie gaat zelfmoord plegen door als ze kunnen werken en niet te gaan werken. Want dat betekent dat al die mensen thuis zitten en hebben ze niks meer. Dus ik ben er eigenlijk geen seconde bang voor.
Oké, rond u af, meneer Vermeulen.
Mag ik even, sorry hoor, mag ik even...
Nee, meneer Klein, u heeft geen tijd meer. Ik wil graag dat meneer Vermeulen zijn verhaal verder afrondt.
Voorzitter, ik ben met uw permissie helemaal klaar.
Dank u wel. Dan wil ik graag naar het college. Mevrouw Boy, als het goed is. Mevrouw Van der Meij, u heeft uw handje nog? Ik denk dat dat een oud handje is. Mevrouw Boy, wethouder Boy. Bent u aanwezig?
Ja, zeker ben ik er. Maar het is handig als je je microfoon aanzet, dan hoort u dat ook dat ik er ben. Hè?
Aan u het...
Ja, toch? Ik wil graag uw raad hartelijk bedanken voor wat ik tot nu toe van u gehoord heb. Ik vind het heel fijn dat u meedenkt. En het zal u niet verbazen dat uw zorg ook mijn zorg is. Dat ik eigenlijk al vanaf het begin dat ik wethouder ben geworden. En inderdaad, meneer Koning, ik heb hier zelf voor gekozen voor deze portefeuille. Ik vind het nog steeds de mooiste portefeuille die er is. Maar het is wel een portefeuille die mij echt wel slapeloze nachten bezorgt. Dat mag ik u, wil ik u best eerlijk meegeven. Niet om nou meelij bij u, met u te wekken. Maar ik maak me echt zorgen om de effecten die deze tekorten zouden kunnen gaan hebben op onze inwoners. En ik maak me ook zorgen over het grote aantal inwoners dat wij hebben dat zorg nodig heeft. En zeker de jeugd. Sommigen van u zeiden dat ook al. De meeste van u zeiden dat eigenlijk. Dat die jeugd dus wel aardig in de knel zit. En dat paart mij zorgen. En ik zou ook wel heel graag willen weten waar dat van komt. Er zijn diverse onderzoeken geweest. GGD-onderzoek, jeugdomnibus, noemt u het allemaal maar op. En daar komt eigenlijk uit naar voren dat onze jeugd, bijna de helft van de jeugdigen, een enorme druk voelt om te presteren. En daarbij komt het fenomeen geluksgevoel. Wij moeten in Nederland gelukkig zijn. En als je dat niet bent, val je buiten de boot. Van de week kwam daar gisteren, zelfs vandaag nog, is daar een onderzoek over gepubliceerd. En dat betekent dat onze jeugdigen een enorme druk voelen. Die voelen ze van zichzelf. Die voelen ze van hun ouders, van hun omgeving. Social media werken natuurlijk ook niet mee. School, noemt u het allemaal maar op. En het is heel lastig om daar grip op te krijgen. Want hoe kan je daar als Haarlemmermeer, en iemand zei het ook al, dat is niet een discussie die we alleen in Haarlemmermeer moeten voeren. Dat is een gesprek dat we in heel Nederland aan zouden moeten gaan. Ik zou graag
mevrouw Boy, ik krijg een interruptie van de heer Boscher, VVD.
Ja, ik dank u wel. Ja, in een verlengde daarvan zou u bereid zijn om ons een korte analyse te doen toekomen van deze situatie. Want we kunnen uit allerlei bronnen wel informatie halen van en wat het misschien de oorzaak zou kunnen zijn. Maar ik zou toch een analyse willen hebben van wat is het probleem dan bij de jeugd en hoe verhoudt dat zich tot de grotere zorgvraag? Want dat kinderen meer druk voelen, dat hoeft natuurlijk nog niet te betekenen dat de zorgvraag ook is toegenomen. Ik zou daar dan echt het verband van willen zien in Haarlemmermeer.
Mevrouw Boy.
Nou, niet alleen in Haarlemmermeer, meneer Boscher. Het verband, dat zou ik even na moeten vragen of wij dat kunnen onderzoeken. Want wij krijgen namelijk geen inzicht in om welke reden jongeren doorverwezen worden. Dus het is niet zo dat ik een overzicht krijg van deze jongeren voelt zich niet gelukkig. Of deze jongeren heeft te veel druk. Of deze jongeren vindt zichzelf niet mooi. Of deze jongeren vindt zichzelf... Dat krijgen we niet. Dat moet ik even navragen. Vindt u het goed dat ik daarop terugkom? Want dat kan ik u zo niet zeggen. Er is wel een verband tussen druk en geluksgevoel. Als je steeds maar het gevoel moet hebben dat je gelukkig moet zijn en je bent het niet, dan krijg je ervaren jongeren een druk dat zij gelukkig moeten zijn. Dat is een bijkomend effect van de druk op te presteren. Ik kan dat niet onderbouwen, dat weet ik ook. Er zijn verschillende onderzoeken die dat aangeven, maar ook zij zeggen van, ja, wij kunnen niet onderbouwen waar dat nou precies vandaan komt. Maar ik neem uw vraag mee, ik hoor uw vraag, ik ga kijken of wij dat intern in Haarlemmermeer uit kunnen zoeken. Als dat niet zo is, krijgt u dat ook van mij te horen met reden, maar ik ga mijn best doen.
Mevrouw Boy, u heeft nog één interruptie, de heer De Vries, ChristenUnie SGP, aan u het woord.
Ja.
Ja, waar ik dan ook benieuwd naar ben, is hoe gezinssituatie daarin zou bijdragen. Want ja, als ik me een doorsnee gezin voorstel, ik denk dat er een aantal raadsleden zijn die jonge gezinnen hebben. En ik zou me zo kunnen voorstellen dat je als gezin je kinderen iets meegeeft in de zin van je mag er zijn. Je hoeft je niet te storen aan druk vanuit de maatschappij.
Ja.
Je bent oké. Dus ik vraag me dan af, en misschien dat u daar dan ook nog naar zou kunnen kijken, is gaat het dan bijvoorbeeld om gezinnen waar het zo druk is dat de kinderen aan hun lot worden overgelaten, dat je sleutelkinderen hebt, of dat er van een scheiding sprake is, waardoor kinderen in een soort Villa Pinedo situatie terechtkomen of wat dan ook. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe je geluksfactor in Nederland kan combineren met jeugd die zo verschrikkelijk. Je hebt op school heb je ook mediawijsheid. Nou, dat soort dingen dus.
Eén moment, mevrouw Boy. Mevrouw Boy, is dat een aanvulling of een nieuwe interruptie? Even kort.
Nou, ik heb eigenlijk een punt van orde. Vandaag is het thema financiële beheersbaarheid. En ik hoor eigenlijk vooral heel veel speculaties. En mijn oproep is echt gewoon, zullen we het houden op het thema waar we het over hebben? En ik wil heel graag in debat met mijn collega's, omdat ik wel vind dat we de puzzelstukjes helemaal moeten leggen. En die gaan ook over de problematiek. Maar dat is breder dan geluksgevoel. Dus die oproep zou ik even willen doen. Ja. En ook, ik ben ook benieuwd wat de wethouder vindt van onze motie.
Ja, dan ga ik nog één keer naar de heer Beuzenberg.
Ja, dank u voorzitter. Ik hoor mevrouw Boljeu zeggen, ja, over speculaties. Kunt u daar even iets duidelijker over zijn? Wat bedoelt u?
Mevrouw Boljeu. Wat bedoelt u met speculaties?
Ik hoor de wethouder, met alle respect echt voor de wethouder hoor, toch best speculeren over gezinssituaties en druk en geluk. Maar we hebben gewoon bijna 8 miljoen tekort in het sociaal domein. Dat kunnen toch niet allemaal hier aan toegewezen worden. En ik stoor me er gewoon aan, want dit is gewoon speculeren. We weten het niet en ik wil eigenlijk gewoon graag van de wethouder en bijvoorbeeld een reactie hebben op onze motie. Dat wil ik graag.
Ja, even een rustmomentje, want ik zie alleen nog de heer Eldrisi. De heer Beuzenberg heeft nog een handje, maar ik zie hem knikken, dus ik ga ervan uit dat dat voldoende antwoord is. Ja, meneer Eldrisi.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik moet ook echt iets van mijn hart afkrijgen en ik moet mevrouw Beljeu ook hierin ondersteunen. Kijk, we zijn hier bij elkaar gekomen om te zoeken naar structurele oplossingen. En over geluksgevoel en allerlei andere zaken moeten we het echt een ander moment een keertje over gaan hebben. Ik weet dat dat een oorzaak zou kunnen zijn. Maar laten we nu echt eens kijken naar wat er nu op papier staat aan maatregelen. Ik hoop dat u daar nog op komt, wethouder. Maar laten we inderdaad echt structureel kijken naar oplossingen in plaats van al die zaken die incidenteel voor zouden kunnen komen.
Dank u wel, meneer Eldrisi. Dan ga ik weer naar mevrouw Boy.
Ik reageer op een vraag. Hè. Het is niet dat ik dat uit mezelf bedacht had, maar ik reageer op een vraag die de heer Boscher mij volgens mij stelde. En daar ben ik misschien iets verder gaan uitweiden. Ik wil graag even bij uw inbreng beginnen dan, meneer Eldrisi. Want ik wil graag iets met u overleggen. Want die 7,6 miljoen waar u het over heeft, is inclusief die 1,4 taakstelling. Die 1,4 taakstelling is een opdracht die die het college heeft gekregen om op te lossen. En die 1,4 taakstelling gaan we ook gewoon uitvoeren. Dus die staat volgens mij los van het nieuwe tekort wat daarbij gekomen is. Ik geef het u alleen maar even mee, want u noemt het ook in uw motie dat de Rekenkamercommissie dat zou moeten onderzoeken. Maar die 1,4 taakstelling, want we hebben al een ton ingelopen op de 1,5 miljoen... staat los van het nieuwe tekort en is dus een opdracht die u ons gegeven heeft die wij uit moeten voeren en die we ook onverkort uit gaan voeren. Dus het is even een gedachte aan u om mee te geven. U heeft het ook gehad over dat we het eerder op hadden kunnen pakken om te gaan praten met de aanbieders. Daar zijn we vorig jaar al mee begonnen en het vervolggesprek stond gepland voor maart van dit jaar. Maar toen, net wat u zelf al zei, kwam corona daartussen. Dus het is niet zo dat we pas nu gaan beginnen, nu met die aanbieders in gesprek zijn. Dat hebben we al eerder gedaan. U heeft mij ook gevraagd om snel te gaan starten met het kijken naar hoe we om die gesprekken juist dus heel snel te gaan starten. Maar dat is een beetje tegenstrijdig in wat met uw motie. En dat wil ik u dan ook vragen. In uw motie geeft u de Rekenkamer opdracht om te gaan kijken naar deze tekorten. Maar wilt u dan dat ik wacht met het verder uitzetten van de maatregelen? Of mag ik daar ondertussen mee doorgaan? Dat is een vraag die u mij straks... Ik zie nu allemaal mensen reageren. Maar, want uit uw motie haal ik dat niet. Want dus mijn vraag is, verwacht u dat ik stop met die voorbereiding voor die uitvoering van die maatregelen? Of mag ik daar dan wel mee doorgaan?
Want dan lijkt het verstandig mevrouw Boy, dat ja. De hoofdindiener hier even kort het woord overgeven. Dus als het goed is, mevrouw Boy, even GroenLinks.
Ja, dat klopt. Nou, wat GroenLinks betreft, en ik neem aan ook mijn collega's, maar die moeten dat dan maar beamen of ontkennen. Ik moet hier vooral wel doorgaan met waar u mee bezig bent. Maar de materialiteit van de maatregelen, blijkt uit uw brief, die is maar heel minimaal en zeker op korte termijn. Dus u moet wel doorgaan, maar de verwachtingen daarvan zijn volgens mij inderdaad niet heel erg hoog dat hele tekort gaat inlopen.
Nee, dat denk ik. Mevrouw Boy, u heeft het woord.
Dank u wel, mevrouw Boy, dat denk ik ook niet. En dat beantwoordt meteen aan een vraag die volgens mij meneer Boscher ook heeft gesteld, van dat we niet alleen naar deze maatregelen moeten kijken, maar ook in het bredere veld. U wilt daar graag een gesprek over. Ik kan daar natuurlijk geen nee op zeggen, want ik wil dat gesprek graag met u voeren. Maar dat is ook een opdracht die wij gekregen hebben. Eerst kijken of we met deze maatregelen wat kunnen. Maar ondertussen kijken we verder in het bredere sociale veld. In de brede sociale basis, zoals u die noemt, meneer Boscher. Om te kijken of we daar ook nog dingen kunnen zien waar we wat mee kunnen. En ik wil best dat gesprek met u aan op een later tijdstip. Om eens... Of dat u zelf dat gesprek aangaat en dat ik toehoorder ben, net wat u zelf wil hoor, want ik wil me er niet tussen frummelen. Maar ik begrijp wat u zegt en daar gaan we ook zeker in kijken. Als ik even de vragen die ik nog had af mag maken, voorzitter, want de tijd dringt ook, zie ik. We hebben nog een kwartier. Een go-no-go-moment tijdens een, in een in een zorgtraject. Daar gaan we naar kijken. Dat kost wat uitwerking, maar daar zijn we mee bezig om te gaan kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Meneer Beuzenberg van de SRH maakt zich heel erg zorgen over het in stand houden van de zorg. Wij hebben een zorgplicht als gemeente, dus we kunnen niet eens anders. Dus we zijn verplicht om zorg te leveren en dat willen we ook heel graag, want ik heb u net al verteld dat ik uw zorg deel. Dan heeft meneer Klein iets gezegd over de WMO. Dat dat erg toeneemt en meneer Klein schrijft dat toe aan de hogere inkomens. Maar ik ben het met mevrouw Van der Meij eens dat dit abonnementstarief vooral in het leven is geroepen voor de middeninkomens. Die net maar 1 of 2 euro boven het minimum zaten. En zij hebben wel degelijk baat bij dit, bij deze, de manier waarop dit opgesteld is. Dat ook de hogere inkomens, en dat is op dit moment, geloof ik, in de gemeente Haarlemmermeer ruim 40%. Die dus nu ook die verhoging van dat budget veroorzaakt, zal ik maar zeggen. Ja, dat die daar gebruik van maken is een, ja, misschien wel een logisch gevolg van dat je niet aan die inkomens naar die inkomens mag kijken. U heeft ook gevraagd, meneer Klein, of we niet een dashboard elk kwartaal met een overzicht richting de raad komen. Wij willen met alle liefde de forecast die wij zelf hebben per kwartaal met u delen. Zodat u op de hoogte blijft. Even kijken, ik ga heel even door hoor. Meneer Boscher, u heeft nog iets gevraagd over de jeugdhulp. En u zegt van fijn dat we het voor onze jongeren doen. Nou, u heeft mij net al horen zeggen dat ik dat ook vind. En ik vind het fijn dat u dat ook zegt. Hè, dat we het doen voor onze jongeren en voor onze inwoners. En dat we dat ook vooral in stand moeten houden. Ik hoor u ook zeggen dat we die voorkant aan moeten pakken. Nou ja, daar hebben we wel ideeën over, maar... Nou ja, net wat u al zegt, dat moeten we nu dan in overleg doen met de aanbieders. En straks zouden we daar onze inkoopeisen op af kunnen stemmen. Hè? Al de dingen die u nu noemt, zouden we straks bij de inkoop in kunnen brengen. Een van u zei, volgens mij, ik weet niet meer precies wie het was, dat je dan wel het gevaar loopt dat de aanbieder zegt, ik doe het niet, want de eisen zijn mij te strak, of het tarief is niet meer reëel, of al die tussenmomenten. Maar dat zijn gesprekken die we dan moeten gaan voeren. Ik geef het alleen maar mee. Ik zeg niet dat het zo is, maar het zou zomaar kunnen. Meneer De Vries, u had het over die toename, dat onderzocht moest worden en dat waarschijnlijk dan ook landelijk opgepakt moet worden. U weet dat er allerlei onderzoeken nu naar voren komen. Het is ook niet zozeer speculeren als wel dat het uit die onderzoeken komen dat jeugd bijvoorbeeld dat zelf aangeeft. Maar waar dat vandaan komt, dat zou van mij wel speculeren zijn, want dat weet ik gewoon niet. Dan heeft meneer Koning nog iets gezegd over dat we pas op 24 september u op de hoogte hebben gesteld en dat u vindt dat dat rijkelijk laat was. Nou ja, als ik u vertel dat ik het op pas 8 september wist, dan vind ik het niet zo rijkelijk laat, want we hebben u uitgelegd dat die forecast niet compleet was omdat we geen gegevens hadden van de aanbieders. Die zijn pas eind augustus binnengekomen, die zijn verwerkt en die zijn zo snel mogelijk uw kant op gekomen. Dat de POH'ers werken, dat klopt. En we zouden ze heel graag nog vaker in willen zetten. Dus dat is een van de dingen die ook zit in die taakstelling. Hè? Dat is een van de 5 maatregelen uit de taakstelling. Ik ga nog heel even door als het mag, voorzitter. Ik ben nog binnen de tijd, dat gaat helemaal goed. Er is gevraagd... Dank u. Oh, ik heb nog 4 minuten. Nou, dat red ik wel. Er is ook gevraagd of die 28% van de niet-wettelijke verwijzers... of we daarna moeten kijken hoe zij verwijzen. Nou, dat gebeurt. Het zijn goed opgeleide professionals waar we alle vertrouwen in hebben. Maar we hebben ook een meerteam waarin we casussen kunnen bespreken. En dat gebeurt ook op regelmatige basis om te kijken of dat wel de goede of de goede zorg geboden wordt. Dan heeft u ook gevraagd of rekeningen niet per maand betaald kunnen worden in plaats van 7 maanden later. Vanaf 2021 is het verplicht om je rekeningen maandelijks in te dienen. Dus dan kan je niet meer na 7 maanden in 2020 zeggen, ik heb nog een rekening van 2019 liggen en dat loopt dan op tot 7 ton. Onnodige behandelingen afschaffen. Ik heb het u horen zeggen, meneer Spijker, maar wat is een onnodige behandeling? Precies, als het nodig is, als blijkt dat een bepaalde behandeling nodig is voor de een, kan die onnodig zijn voor de ander. Maar dat is dus ook, dat vind ik dus wel zelf speculeren. Van meneer, wat dat is.
Mevrouw Boy.
Ik zie het, ja.
Meneer mevrouw Boy, helemaal verslag meteen. U heeft 2 interrupties. Eerst meneer Spijker van Haarlemmermeer, daarna de heer Vermeulen.
Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Boy, een onnodige behandeling. En ik citeer hem even letterlijk van internet. Dat was lama's knuffelen. Nou, snap, kan ik me voorstellen dat bij de ene cliënt het uitstekend zou werken. Maar om naar die beesten in te gaan huren voor een grote bevolking, om ze allemaal te laten knuffelen, zou wat overdone zijn. En dit is maar letterlijk een voorbeeld. We kunnen gewoon, moeten wel gaan kijken wat helpt, wat is echt succesvol en wat is niet succesvol en heeft ook dezelfde kosten.
Dank u wel, de heer Spijker. Dan gaan we naar de heer Vermeulen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik hoor ons eigenlijk allemaal praten, en ook de wethouder, waarbij we eigenlijk al min of meer allemaal met z'n allen op de stoel zitten van de zorgverlener. En wij gaan niet over wat er wel of niet goede zorg is, daar gaat alleen de zorgverlener over, precies. Want dat is de professional. En het enige wat wij doen, dat is het enige wat we doen, is het geld ter beschikking stellen waarmee die zorgverlener zijn werk kan doen. En laten we ons daar naartoe beperken en helemaal niet mee gaan denken, want dat is onze taak niet, dat kunnen we niet, dat weten we niet. Het enige wat wij moeten doen is zorgen dat we geen 7,6 miljoen tekort komen. Iets anders hoeven we niet te doen. En laten we ons daar nou op concentreren met z'n allen.
Dank u wel, de heer Vermeulen. Dan ga ik naar mevrouw Van der Meij, ook een interruptie.
Ja, een reactie even op de heer Vermeulen als het mag. Want wij gaan er natuurlijk wel degelijk over welke type behandelingen wij precies inkopen. En ik denk dat je juist ook daar wel eens kritisch naar zou mogen kijken. Ik ken een voorbeeld van paardrijden in Spanje en dat gaat om behandelingen van 60.000 euro. Ik zeg niet dat we die hier doen hoor, wethouder, laat ik dat vooropstellen. Maar ze zijn bekend in het land. Daar kun je je echt van afvragen of dat nou niet op een andere manier kan.
Dank u wel, mevrouw Van der Meij. Ja, de heer Vermeulen en van mevrouw Van der Meij bent altijd uw tijd heen, dus ik ga weer naar de wethouder. Mevrouw Boy, u heeft het woord. U heeft nog 3 minuten. Mevrouw Boy, uw microfoon staat niet aan. Liplezen wordt zo erg lastig.
Ja, ik zal het nog een keer herhalen. Ik ben het met meneer Vermeulen eens dat niet wij moeten bepalen welke zorg nodig is. Daar hebben we professionals voor, gemandateerde zorgverleners, gemandateerde professionals. Dat ben ik met u eens. Aan de andere kant ben ik het ook met mevrouw Van der Meij eens dat je wel moet kijken naar wat je allemaal in je pakket hebt zitten. Ik had nog niet van lama knuffelen gehoord. Het is iets anders dan met dolfijnen zwemmen weer. Maar ik gok er zo op dat wij... Ik heb er nog niet van gehoord, dus ik heb het ook nog niet voorbij zien komen. Ik wil graag nog even die paar laatste vragen doen, voorzitter. Want anders heb ik niet iedereen tegemoet kunnen komen. Mevrouw Van der Meij had het over een resultaatverplichting. Ik ken gemeenten die dat hebben, waar ook de tekorten gewoon door blijven gaan. Maar het is wel een ding om naar te kijken. Ik bedoel, ik sluit helemaal niets uit. Ik wil heel graag met u dat gesprek verder voeren over hoe we... Laat dat wel duidelijk zijn. Hè? Ik probeer u nu feitelijk wat antwoorden te geven. Onze wens is het ook om naar minder aanbieders te gaan. En wat we doen is dat we de 45 grootste... En dat is ongeveer 80% van de zorg... zij zorgen voor 80% van de zorg. Dat we die gewoon continu in beeld hebben. We kijken ook naar de grootste groeiers. Die hebben we continu in beeld. En we kijken ook naar de mensen die meer dan 125.000 euro budget van ons krijgen. Dus ik bedoel, we hebben buiten die 45 grootste, hebben we ook nog een groot aantal andere mensen in beeld. Meneer Beuzenberg, u had het over fraude. Ook daar kijken we naar in de zin van, niet fraude, maar je hoort ook van dat er grote winsten uitgedeeld worden aan allerlei mensen en dat soort dingen. Daar doen we op het moment ook onderzoek naar. Dat doen we op signalen van buitenaf, maar ook op signalen vanuit onze eigen organisatie. Zo van, joh, daar gaat het wel heel hard en dat houden we even in de gaten. Dus wat dat betreft kan ik u daar ook in tegemoet komen. Die lastige vragen stellen, doe het vooral, want daar leren we met z'n allen van, denk ik. Even kijken en dan ben ik hier bij meneer Vermeulen. Ja, ik heb het al met tegen u gezegd. Dat ik vind dat de zorg ook door de zorgverlener moet worden bepaald. U heeft het over wat prikkels inbrengen, u heeft het over budgetplafonds. Het heeft allemaal voordelen, het heeft allemaal nadelen. En ik denk dat straks als wij het voorstel zoals het er nu ligt, is overigens een collegevoorstel en geen raadsvoorstel. Maar als we daar een nadere uitwerking op hebben, dan komen we daar graag bij u op terug. Het gesprek over het brede sociale domein, meneer Boscher, ik zei het al, wil ik graag met u aangaan. Ik heb een aantal. Nogmaals, ik vond het een heel fijne, constructieve raadsessie die we nu hebben. Want ik heb heel veel ideeën van u opgedaan die we meenemen naar binnen. En waar we zorgvuldig mee omgaan. Ik heb een groot deel daarvan ook al aan u kunnen beantwoorden. Volgens mij heb ik de grootste vragen nu kunnen beantwoorden, voorzitter. En sorry voor het tempo van mijn stem, maar ik wil heel graag iedereen een antwoord
mevrouw geven. Mevrouw Boy, dank u wel. Ik heb twee interrupties. De heer Beuzenberg, maar die heeft geen tijd meer, dus helaas. De heer Eliadrici, u heeft ook een interruptie, u heeft nog wel tijd. Aan u het woord.
Dank voorzitter. Ik wil de wethouder bedanken voor de beantwoording van de... Ja, voor alle vragen, maar zit me toch iets dwars. En vooral op de laatste vraag van, op de beantwoording op de vraag van Erik van Meulen, over die budgetplafond. Want ik hoor uw mening eigenlijk niet over het budgetplafond, hè? Het budgetplafond van 95%. En die P maal Q. Hè? Dat je dus aanbieders dwingt iets te doen met die P of iets te doen met die Q. Hè? Dus het aantal patiënten of iets te doen met die prijs. Nou, dat vind ik een hele interessante. De vraag is, van ontstaan daardoor wachtlijsten? Of ja, geeft u volgens mij aan. Ik heb u daar niet echt over iets horen zeggen. Maar waar zit dat risico in die maatregel die u zelf oppert? Hè?
Ja, één moment mevrouw Boy, want u bent nagenoeg door uw tijd heen. Ik wil even één opmerking maken uit naam van de heer Beuzenberg. Die wilde duidelijk maken dat zijn statement niet ging over de ambtenaren, want daar heeft hij het volste vertrouwen in.
Nee, mijne ook niet hoor, meneer Beuzenberg. Het ging mij niet om onze eigen mensen. Het gaat mij om buiten. Absoluut.
Oké, dan wil ik nog even de twee andere interrupties afgaan. En dan geef ik u toch nog even kort het woord, mevrouw Boy. Want dan nader ook het einde en dan wil ik graag met een ordevoorstel komen. De heer Sherif El Edrici is net geweest. Dan gaan we naar de heer Boscher, VVD. En daarna naar mevrouw Boyer GroenLinks.
Dank u wel. Ik wil ook de wethouder bedanken voor de beantwoording, maar met name ook voor haar openhartigheid, want het is niet makkelijk. Maar ik ga graag ook het gesprek aan met u om te kijken naar waar kunnen we eventueel wel oplossingen vinden in het brede sociale domein, in de brede sociale basis. En ik zou graag als andere collega's dat ook een goed idee vinden om daar weer een open gesprek over te hebben of een open sessie over te hebben. Zou ik graag willen weten of collega's bereid zijn om daar mee te denken, om daar een motivatie voor te schrijven. Al dan niet in samenwerking met input vanuit het college.
Heel graag.
Duidelijk. Dan gaan we naar mevrouw Balieu. GroenLinks.
Ja, dank u wel voorzitter. En ik wil ook de wethouder, maar ook de collega's heel erg bedanken. We hebben volgens mij echt het goede gesprek. Mevrouw van der Meij zei, we moeten ook lastige vragen stellen. Daar ben ik het ook mee eens. Want uit de beantwoording daarvan zien we ook welke kant we op moeten gaan. Ik wil in dit stadium twee dingen zeggen. Het eerste is dat vooral dat PMAQ-verhaal is bijvoorbeeld een van de dingen die in 2016 in de nulmeting van de RKC al naar voren is gekomen, samen met andere vragen die zij toen hebben gesteld en niet hebben kunnen beantwoorden op hoe het zou gaan met het sociaal domein. En daarom zou ik willen vragen of wij wat u nog gaat aanleveren aan de raad in samenhang mogen bespreken of kunnen bespreken met wat de RKC ons oplevert. Dat zal, als ze dit aannemen, maar dat denk ik haast wel, toch wel een paar maanden duren. Maar ja, ik hoop dat we dat in samenhang kunnen bespreken. En het tweede is een hartekreet van mij. En dat is toch ook wel, we hebben ook echt wel problemen in het sociaal domein. En die zou ik ook wel graag...
U bent door uw tijd.
Ja, maar één slotzin. En dat gaat bijvoorbeeld over 14% over belaste mantelzorgers. Die betalen eigenlijk al een prijs. Hè? En dus dat is, daar mogen we niet aan tornen. Dus laten we een integraal kijken.
Dank u wel, mevrouw Balieu. Ik zie nog een handje bij de heer El Edrici. Is die nog actueel?
Die heb ik al gehad. Oud?
Ja, misschien heeft hij een nabrander.
Ik wilde nog reageren, dat klopt. Ja. Ik wil, als dat kan, voorzitter, toch nog even reageren op de heer Bosse. Die toch een aantal keren het sociale basis, de brede sociale basis noemt. Op zich is het helemaal niet erg om het daar over te hebben. Maar welke dingen uit sociale basis zou de heer Bosse dan willen loslaten? Hè? Bijvoorbeeld, om het daar eens over te hebben. En ik denk dat u een causale relatie maakt, hè, met de sociale basis en de tekorten die er op dit moment zijn. Is die causale relatie er? Of zegt u van, we moeten vanuit die basis eigenlijk andere dingen gaan doen?
Mag ik spreken?
Ja, zeker.
Ja, ik denk dat we... Kijk, we hebben ook geprobeerd duidelijkheid te krijgen in hoe groot die sociale basis is, wat daarin omgaat. Nou, die beantwoording is niet helemaal goed gegaan. Alleen ik denk dat we keuzes moeten gaan maken. En dat wil niet zeggen dat we alles gaan wegsnoeien. Maar dat betekent wel dat we misschien eens tegen het licht moeten gaan houden van wat doen we allemaal. Want ik vind dat wij nu met deze maatregelen best wel in de harde, toch broodnodige zorg aan het snijden zijn. Of in ieder geval proberen die af te remmen. Terwijl misschien in de sociale basis wel zaken zijn waarvan je denkt, nou, daar zouden wij misschien makkelijker op kunnen bezuinigen zonder dat dat onrecht doet aan de zorgplicht die wij hebben als gemeente naar onze jongeren. En daar zou ik een open debat over willen hebben.
Voorzitter, mag ik nog even de laatste vraag van meneer Idrissi, El Idrissi beantwoorden voordat deze sessie afgelopen is?
Ja, want anders blijft hij hangen. Ja. Mevrouw Boy.
Ja. U heeft het over of ik een keuze kan maken voor een budgetplafond, ja of nee. Of wij als gemeente een keuze kunnen maken voor een budgetplafond of niet. Dat is nou net wat we willen gaan onderzoeken. Want er zit aan elk voorstel wat wij u voor hebben gelegd, wat in dit voorstel staat, zitten heel veel voordelen, maar ook zitten voordelen en nadelen. En dat moet je met elkaar in evenwicht kunnen brengen. Als ik u vertel dat wij laatst al een brief hebben gekregen van een instelling die zegt van door de budgetplafonds in de omliggende gemeente. Krijg ik nu in één keer een enorme als instelling een enorme toename van crisissituaties. En daar ben ik ook niet op voorbereid als instelling, want dat had ik ook niet verwacht. Dus aan welke knop je ook draait, dat heeft gewoon gevolgen. En die moeten we heel goed in kaart brengen. En dat is het voorstel wat nu voor u ligt. Van laat ons onderzoeken van, kunnen we in gesprek gaan met die, of nee, niet kunnen, we gaan in gesprek met die aanbieders om dit door te spreken. We gaan kijken wat de effecten kunnen zijn van de maatregelen die we nemen. Financiële effecten, maar ook het waterbed, de rimpeling richting onze inwoners. Want één ding staat ook voor mij vast, net als voor u allen. Wij hebben een zorgplicht en wij willen die graag in stand houden. De zorg zoals we hem nu hebben, graag in stand houden voor al onze inwoners. En daar wil ik het graag mee afsluiten. En ik ga graag het gesprek nog een keer met u aan. Meerdere keren zelfs, als dat mag ook. Want ik heb hier heel veel aan gehad. Dank u wel. Dank u wel voor uw ondersteunende woorden en voor uw ideeën. Dank u wel.
Ja, dank u wel, mevrouw Boy. Ja, ik wil graag een voorstel doen aan uw raad. We zijn nu net door de eerste termijn heen. Er is niet echt een debat geweest. Ik hoor onder andere de heer Klein in het begin al eigenlijk al een beetje suggereren naar een sessieverzoek. En nu ook de heer Boscher stelt eigenlijk de vraag, wat is nou eigenlijk die sociale, brede sociale basis? En wat kunnen we daarmee? Ik denk dat het verstandig is dat we daar nog met elkaar
voorzitter, over in... maar het was toch geen debat? Het was toch gewoon een sessie?
Nee, het is een sessie inderdaad. Ja, alleen met elkaar in gesprek gaan tijdens de sessie is niet ongebruikelijk in de tweede termijn. Nee, is niet geweest. Dus mijn voorstel aan uw raad is om te kijken of er een behoefte is aan een tweede termijn om dit nader te bespreken. Wat mij betreft mag dat even met handjes. Digitale handjes. Nou, ik zie heel veel. Ik denk dat die zelfs nagenoeg unaniem is. Nou, ik zie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 handjes. Dus dat lijkt me voldoende draagvlak voor een vervolgsessie. Dan gaan we verzoeken aan het presidium om de vervolgsessie voor de tweede termijn in te plannen. En dan schors ik hierbij de vergadering tot 9:45. Dan gaan we namelijk de stemmingen doen.
Dat wordt wel een moeilijke planning.
We zijn uit de lucht, hè, jongens, dacht ik.
Ja, toch?
Ja, want maar die motie, daar wordt vanavond toch over gestemd?
Ja.
Ja, maar dat heeft dan, het is dan niet zo dat die motie die wij allen hebben gesteund, dat die dan ook verplaatst wordt naar een later overheid?
Nee, de burgemeester aangekondigd als vreemd aan de orde van de dag. Dus dan is hij vreemd aan de orde van deze dag.
Oké, nee, maar dan...